Het is fantastisch om zo met elkaar God te prijzen, God te aanbidden. In verschillende talen. Ik vind het zo mooi dat het doet me een beetje aan de toekomst denken. Ik lees in de Bijbel dat alle stammen, talen, natieën zullen verzameld worden voor de troon van God. En dus als je... Ik geloof dat we in onze gemeente momenteel 18 nationaliteiten hebben. Nou, dat is fantastisch. Dus we moeten in het Duits zingen, een beetje in het Russisch af en toe. Oekraïens, in het Arabisch. Moeten we ook eens proberen. Fantastisch. Ja. Ik wil graag het woord met jullie delen. En dat is uit Openbaring 12. Dat is het laatste Bijbelboek, zoals u misschien weet. Hoofdstuk 12. Ik vind het fijn om af en toe het woord te mogen brengen. Ik vroeg vanmorgen nog iemand aan mij of ik me niet verveel nu ik pensioen heb. Ik zei, oh, ja, ik heb pensioen, is ook zo. Goed dat je me eraan herinnert. U weet misschien dat, misschien ook niet, maar dat het boek Openbaring is één boek. En dat wordt niet zo vaak in zijn geheel doorgepredikt. Waarom? Ja, dat is een moeilijk boek, zeker een moeilijk boek. Nou, het is het laatste boek van de Bijbel. En het geeft ons een inzicht in de dingen die gaan komen. En er staat, in de allereerste versen staat, je bent zalig als je dit leest. Nou, waarom zou je dit niet lezen? Je bent zalig. Wie wil er niet zalig zijn? Er zijn mensen die moeten daar honderden jaren op wachten. Tot ze zalig verklaard worden. Maar goed. Je bent zalig om dit te lezen. Het is ook een beetje een aanleiding. En misschien kan ik er even iets van zeggen. Ik heb er al een beetje over gedeeld. 3 weken terug kreeg ik een uitnodiging. Heel merkwaardig. Van de Nederlandse regering, en dat bleek dus verschillende predikanten van verschillende denominaties, allemaal waren ze uitgenodigd. Het was wel een beetje bijzonder, in de Ridderzaal. En je moest de uitnodiging, het was een persoonlijke uitnodiging, die moest je uitprinten en dan met je paspoort door de beveiliging naar de Ridderzaal. Dinsdagochtend om 8:00 moest ik er zijn. Dus ik heb maandagavond de trein genomen natuurlijk. En het doel was van deze bijeenkomst, er waren leiders van Joodse organisaties, rabbis, predikanten, dominees, allerlei denominaties, maar ook vertegenwoordigers van de Nederlandse regering. En het was georganiseerd door de staatssecretaris, Dr. Anders Paul Blokhuis, staatssecretaris, namens de ChristenUnie. Er waren vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen natuurlijk, namens het parlement. Maar hier sprak dus Paul Blokhuis namens de Nederlandse regering. Hij zei, ik doe het niet op persoonlijke titel, ook niet als staatssecretaris, maar namens de Nederlandse regering. En ik dacht, wat is dit bijzonder? Ik dacht eerst, waarom word ik hiervoor uitgenodigd? Maar het is dus zo dat men... hoorde ik achteraf dat men zoveel mogelijk richtingen, stromingen, we zijn een evangelische gemeente, heeft uitgenodigd en ze waren er ook allemaal. En het was namelijk ruim 75 jaar geleden, exact ook op diezelfde dinsdag, deze datum, dat toen wij werden bezet door Nazi-Duitsland, toen werden we overgenomen door een Oostenrijker, weet je dat nog? Zeiss in kwart. Sommigen hebben nooit van hem gehoord, maar goed. Maar dat is een beetje geschiedenis natuurlijk. Het is nog niet zo lang geleden. Maar Zeiss in kwart was dus een zetbaas van Hitler, was ook een vriend van Hitler. Die hier in Nederland dus gewoon notabene in Den Haag, in de Ridderzaal, weet u wel, waar de troonrede wordt voorgelezen. Daar hield hij een toespraak en daar kondigde hij aan dat alle Joden op transport moesten worden gezet naar werkkampen. En Omdat er dus een enorme groei is van antisemitisme, heeft dus de regering alle kerken, leiders uitgenodigd, politieke partijen enzovoort, om samen een statement te maken. En wat hier dus gebeurde was dat deze uitspraak van Seyss-Inquart Kwart, zoveel jaar geleden, op diezelfde plek in onze ridderzaal, dat deze toespraak vernietigd werd en dat er werd uitgesproken namens de regering: in ons land is geen ruimte voor antisemitisme. Ik had een beetje kippenvel. Hier waren kerkelijke vertegenwoordigers. Maar om uit te spreken, wat is hier gaande? Wat is er aan de hand? Het is heel merkwaardig dat, ik wil hier niet te veel op inzoomen, maar het is toch wel een gebeurtenis natuurlijk. En de pers was niet uitgenodigd. Maar je zou zeggen, hé, we hebben het niet in de krant gelezen. Nee, want dan krijg je van tevoren krijg je al, dus het was niet geheimzinnig, het was wel openbaar, maar ze hadden specifiek mensen uitgenodigd. En daarna verscheen het natuurlijk wel in de krant om een statement te maken. Waarom moeten sommige mensen worden weggezet? Weet je, in deze kerk, van 1942 tot 1945, heeft in deze kerk een Joods gezin, ja, het orgel is niet te zien, hè? We hebben een mooi scherm, maar hierachter zit een pijporgel. En als je het dus wil zien, dan moet je even naar boven lopen. Dan zitten aan de achterkant zitten van die grote deuren, die kunnen open. En overdag lagen daar dus drie Joodse mensen te slapen. En 's avonds om 11 uur kwamen gemeenteleden voedsel brengen. En zo hebben deze drie Joodse mensen de oorlog kunnen overleven. Doordat ze hier in deze helpenkerk, ja, gewoon een schuilplaats kregen. En het is in meer kerken ook hier gebeurd. Ik weet het omdat een familielid, een kleindochter, die trouwde in deze kerk, werd gehuurd. En ze zei, ik heb een band met deze kerk. En toen hoorden we inside information van deze familie wat hier was gebeurd. En hoe kan het nu toch zijn dat Joden toen moesten vluchten en nu opnieuw niet veilig zijn in Europa? Wat is hier gaande? Is dat een politiek probleem? Is dat economisch? Wat is het? Kees van der Staaij was ook aanwezig. ChristenUnie, SGP, VVD, verschillende politieke partijen. Maar hij die sprak iets wat heel erg bij me binnenkwam. Hij zegt, als je nou toch goed nadenkt, waarom zouden wij nu weer opnieuw Joden gaan vervolgen, gaan uitwijzen? Waarom moeten ze nu, waarom? Daar kun je geen reden voor bedenken. Hij zegt, het is een geestelijk probleem. En daarom moeten we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat is wat de Bijbel zegt. En dat is ook zo. En dan bid je niet alleen voor het Joodse volk, maar dan bid je voor alle volkeren. Want God zegt in de Bijbel dat Jeruzalem is een navelstreng. En God ziet de hele aarde als een grote cirkel en het middelpunt is Jeruzalem. Waarom? Daar is Jezus gekruisigd. Daar is Jezus naar de hemel gegaan. En daar zal Jezus ook weer keren op de Olijfberg. Ik kom wel eens mensen tegen, ik heb helemaal niks met Israël. Nee, nou, prima. Dat hoeft ook niet. Maar geloof je dan dat Jezus terugkomt op de Olijfberg? Ja, dat geloof ik wel. Ik zeg, dan heb je wel iets met Israël. Hij komt niet terug op de Mont Blanc. Hij komt terug op de Olijfberg. En de profetieën zijn dat hij middendoor zal splijten. Dus er is een enorme toekomst. Dus wat is hier gaande? Het is inderdaad, ik ben het met deze spreker eens, het is een geestelijk probleem. En vandaar dat ik eens iets wil lezen uit Openbaring 12. Om gewoon eens, weet je, in de kerk, wij doen niet aan politiek. Dat doen we niet. Wij willen een geestelijke bril opzetten en een Bijbelse bril. Gewoon lezen wat de Bijbel zegt. Maar goed, ik was hier uitgenodigd en ik dacht, het is toch ook wel terecht om daar geen verantwoording over af te leggen, maar wel jullie daarover te informeren. Wat de regering heeft gedaan en waarom we daar waren uitgenodigd. Andere mensen waren hier, bijvoorbeeld de ambassadeur, verschillende ambassadeurs. Oh ja, misschien ook nog even vertellen, waren ook twee rabbies. De een, dat is de opperrabbijn, die heet Jacobs. Dus dat is makkelijk te onthouden voor mij natuurlijk. En Die vertelde ook nog. Ja, hij zegt, ik krijg wel eens een compliment. Dan zeggen de mensen tegen mij. Meneer Jacobs, wat spreekt u goed Nederlands? Ach, zegt hij, wij wonen hier sinds 1400, 10 geslachten. Dus zo langzamerhand moet het een keer goed komen. Hè? Ja, dus wat moet je met Joden? Hoe zit dat? Hoe gaat dat? Vroeger toen de pest rondwaarde in Europa. En duizenden mensen stierven. Maar niet onder het Joodse volk. Weinig slachtoffers. Waarom? Ze eten kosher. Ze handen wassen, netjes eten. En je zou zeggen, nou, dan kunnen we van hun leren. Waarom hebben zij niet zo deze pest in hun midden? Maar in plaats daarvan, en hun te vragen, wat is jullie geheim? Dat je niet ziek wordt, kregen ze de schuld. Van, hé, dit hebben jullie natuurlijk, dat doen jullie ons aan. Nou ja, zo is het door de eeuwen heen. En ook de kerk heeft een berg boter op haar hoofd. Door de vervangingsleer. Als je leest wat Luther heeft gezegd over de Joden. Steek hun synagoges in de fik. Ik durf het haast niet voor te lezen. Het is wel zo dat, ik geloof een paar maanden geleden, heeft de synode van de Lutherse kerk officieel excuses gemaakt voor deze uitspraken van Luther. 500 jaar na dato, maar goed, het werd ook een keer tijd natuurlijk. Om dat terug te nemen. Het is nooit te laat om excuses te maken. Oké, nou. Maar deze twee rabbies, ja, tenslotte, dan hou ik erover op. Het heeft me enorm aangegrepen deze dag. En ook dat het een georganiseerd was door de regering. Die ook dus de kerken erbij betrekt. Van wij moeten samen een vuist maken. Wij moeten samen wakker worden. Wat is hier gaande? Dat vond ik heel erg goed. Deze twee rabbies. Deze opperrabijn, Jacobs, die kwam naar voren en die vertelde iets zo. En die zei, ik ken één familie, persoonlijk, heel erg goed, die waren ook op transport gezet. Die gingen hier naar Westerbork. En in Westerbork, ja, die hadden het eerst niet door, want er was een medische post, er was een school. En want als je op werkkamp ging naar Duitsland, moest je natuurlijk wel een beetje gezond zijn. Dus sporten. Medische zorg, kinderen gingen naar school en daarna ging je op werkkamp naar Duitsland met de trein. Koffertje mee, zelf kaartje betalen. En hij vertelde van dit ene gezin. En er was een jongetje van 4, vader, moeder, zoontje van 4. En dat zoontje ging gewoon naar school en die was blij en die zong een liedje. Hij zong het ook in het Hebreeuws. Wat is het fijn om een Jood te zijn. Wat is het fijn om een Jood te zijn. En op een gegeven moment begon heel die klas mee. Ze waren gewoon blij. Het was geen probleem daar in Westerbork. Je gaat naar school en dan ga je aan het werk. Nou zei hij, dat jongetje moest meemaken hoe zijn ouders zijn vergast. In de zogenaamde werkkampen. Ja, dat waren geen werkkampen. Dat was dus één grote leugen. Maar dat was één industrie. Om Joden te vermoorden, zelfs te geïndustrialiseerd. Ik ben één keer in Auschwitz-Birkenau geweest. Ben ik een week geweest met mijn vrouw. Dat verandert je leven. Want geloof je niet dat dit hier in Europa heeft plaatsgevonden? Maar het is wel zo. En dan 75 jaar later zijn Joden nog steeds vogelvrij. Dat is onbegrijpelijk. Maar goed, hij vertelde dus over dat jongetje. En hij zegt, dat jongetje heeft dat moeten meemaken. En die heeft gelukkig wel de oorlog overleefd. Hij heeft de kampen overleefd. Hij is teruggekomen naar Nederland enzovoort. En mag ik jullie nu voorstellen aan dat jongetje van 4? Oh, die was in ons midden. Die ging staan, kwam naar voren. Hij was ook een rabbi. Hij zei, ik weet nog heel goed wat er gebeurde in mijn leven. Hij zegt, mijn moeder, oh, ik mis zo mijn moeder. Ik had zo'n lieve moeder. Mijn moeder gaf de borst aan allerlei kinderen. En dan kreeg ze een beetje brood en dat verdeelde ze onder de kinderen. Ze zei, oh, hij zei, mijn moeder. Ik heb een foto van mijn moeder, liet hij zien, dat draag ik altijd op mijn hart. Zeg, en die is, ja, die is vergast. Waarom? En hij is dus teruggekomen naar Nederland. En toen zeiden vrienden van hem, ah, je moet toch nog eens een keer weer naar Westkamp Westerbork. Dan moet je gewoon nog eens een keer weer zien hoe dat nu een centrum is. Waar nou ja, de Holocaust herdacht wordt, hè, nooit meer de Holocaust. Nou, hij zegt nee, nee, nee. En toen toch een keer op een dag, oké. Okay. In de auto gestapt naar Westerbork. Stapt uit en hij zag daar opnieuw de spoorlijn, dezelfde gebouwen. En hij begon te schreeuwen. Het jongetje in hem begon te schreeuwen. Nee, niet weer. Niet weer. Nooit weer. Hij kon er niet zijn. Hij is weggevlucht. Hij zei, ik kan daar niet zijn. En deze man, die daar dus ook bij deze bijeenkomst was, die zei, ik begrijp niet dat als ik zaterdags naar de synagoge ga, dat ik beveiliging nodig heb. Mijn kleinkinderen gaan naar school in Amsterdam, naar de Joodse school. Die moeten onder politiebegeleiding, moeten die naar school. De school moet beschermd worden, vandaag. Wat hebben wij gedaan? Nog steeds zijn wij niet veilig, ook niet in Nederland. Wow. Ja, en toen werd het ook even stil daar. Deze overlevende die dus zegt, ja, ik heb het overleefd, maar gaat dit nou weer allemaal opnieuw gebeuren? Nou, zo waren er nog een aantal sprekers en zo is die dag afgesloten. En ik wil nu graag lezen uit Openbaring 12. En ik denk dat Openbaring 12, ja, je moet het altijd als boek lezen. En dat doen we ook. Ik heb destijds een handboek geschreven over het boek Openbaring. Om voorgangers te helpen dit Bijbelboek door te prediken, door te lezen. In Bijbelstudies, prediking. Ik heb het inmiddels in het Frans, in het Engels, in het Oekraïens. En het circuleert in Afrikaanse landen en in Duitsland en in Oekraïne. En ik vind dat een enorme zegen. Openbaring 12, laten we eens gaan lezen. Dit was een korte inleiding, sorry, iets langer dan normaal. Maar... Er is een teken, staat hier, een teken in de hemel. Ik geloof dat ik ook een plaatje heb. Ik heb destijds 40 van die plaatjes, van die afbeeldingen gekocht. Die mag ik ook gebruiken, die heb ik ook wel geprint in mijn handboek. Het is een prachtig boek, het boek Openbaring. En hier wordt een vrouw beschreven. Johannes ziet een vrouw. Met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En ze was zwanger en ze schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie een grote rotsige draak met 7 koppen, 10 horens. En op zijn koppen 7 kronen en zijn staart sleepte een derde van de sterren van de hemel mee en wierp die op aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou om, zodra ze haar kind gebaard had, die te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon en de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze een plaats heeft door God bereid. Opdat ze daar 1260 dagen onderhouden zou worden. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen. Dat is de oude slang. Die genaamd wordt duivel, Satan, die de hele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. De macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklagen voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen, deze aanklager dus. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u hemel. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats waar ze onderhouden wordt, buiten het gezicht van de slang. Een tijd, tijden en een halve tijd. En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten meesleuren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en opende haar mond en verzwolg de stroom. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij bleef staan op het zand van de zee. Nou, dit is natuurlijk even zo een moment uit de openbaring die Johannes ziet. Een vrouw, de maan aan haar voeten. Nou, dat kind dat ze moet baren, ze is zwanger. Dat kind, dat wordt ook gezegd wie dat kind is, dat is Jezus. Er is niemand die daar aan twijfelt. Dat staat er ook heel duidelijk bij. De profetie, ze baarde een zoon, een mannelijk wezen dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Hier wordt dus de profetie ook aangehaald wie dit kind is. Dus hier is een draak. Hier zien we een blik in de geestelijke wereld. Er is niet alleen een natuurlijke wereld. Knijp even je buurman. Okay, dat is wat je ziet, je zit op een stoel. Er is een zichtbare wereld, maar er is ook een onzichtbare wereld. En die is net zo reëel. Wij zijn zo ontwikkeld met ons verstand dat wij het geestelijke soms niet meer pakken. Maar er is een onzichtbare wereld. En de strijd is een geestelijke strijd. We strijden ook niet tegen mensen, tegen kerken of tegen mensen. Nooit, nooit tegen mensen. Maar we strijden tegenover, de Bijbel laat het duidelijk zien, tegenover de vijand van God. Die draak. En die draak valt dus die vrouw aan, maar valt ook het kind aan. Nadat het kind is geboren. Nou, we weten wat er is gebeurd toen Jezus geboren is. In Bethlehem. Dat Herodes, dat was een bezetter. Het gebied is altijd bezet geweest. Toen door de Italianen, het Romeinse Rijk. Gigantisch groot rijk. Herodes die dacht, oh, hier komt een Messias, hier komt een koning. Waar is die? Ga zoeken. Hij gaf opdracht van, lees in jullie boeken, waar wordt hij geboren? Want hij zag het als een bedreiging. En toen heeft hij alle jongetjes, van 0 tot 3 laten vermoorden. Kijk, wij hebben met kerstfeest, dan Christus is geboren, dan hebben we allemaal, dan zitten we lekker aan het kerstdiner. Maar het kerstfeest zijn honderden, duizenden jongetjes vermoord. En dat is wat hier beschreven is. Deze draak, die zat dus ook achter dat rijk, achter dit onderdrukkende rijk, heeft Jezus, getracht Jezus te vermoorden. Maar we weten, we kennen de geschiedenis. Jezus is samen met zijn Joodse ouders, is hij gevlucht naar Egypte. De Bijbel had het ook al honderden jaren van tevoren geprofeteerd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En zo kon Jezus, toen Herodes was gestorven, zijn Jozef en Maria met hun babytje, met Jezus teruggekeerd naar Israël. En niet in Bethlehem, daar moest hij zijn om zich te laten inschrijven, maar in Nazareth. En dat begrepen ze ook niet, want ja, de Messias komt toch uit Bethlehem, uit Jeruzalem, uit het zuiden. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Ja, ja dus. Nazareth betekent trouwens Nazaret. Dat is spruit. En ze wisten niet wie hij was. Maar hier staat dus dat de vrouw die het kind baart, het kind wordt aangevallen. De duivel tracht het kind te vermoorden. Laten zijn kinderen vermoord. En daarna wordt de vrouw aangevallen. Nou, wie is nou deze vrouw? Sommige mensen denken de kerk. Nou, ik kom wel eens in kerken om onderwijs te geven. Dan laat ik het rusten. En als je dat gelooft, moet je dat gewoon geloven. Maar de kerk is volgens de Bijbel is bruid van Christus. Bruid en bruidegom. En dit is de moeder die het kind heeft voortgebracht. En de moeder is het Joodse volk. Het Joodse volk heeft de Messias gebracht. Dat is de enige reden dat ze door de eeuwen heen vervolgd worden tot op de dag van vandaag. Deze lezing daar zeiden ze, het is een geestelijk probleem. Het is inderdaad een geestelijk probleem. Er is een geestelijke wereld achter de zichtbare wereld. Probleem in het Midden-Oosten, dan weer een oorlog hier, dan weer een oorlog daar. Dat gaat voortdurend door. Wij komen niet in politieke dingen, maar de geestelijke waarheid erachter. Daarom moeten we bidden. Daarom roept de Bijbel ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dus het is veel logischer dat deze vrouw is het Joodse volk. Jozef en Maria, het Joodse volk heeft ons de Messias gegeven. Zonder het Joodse volk geen oud-testamentische profeten. Zonder het Joodse volk geen Messias. Zonder het Joodse volk geen nieuw-testamentische apostelen. Maar allemaal Joden. Zonder het Joodse volk geen kerk. Dus het Joodse volk heeft ons Jezus gegeven. Onze redder. Als een redder voor alle volken. Daarom is het zo mooi om hier 18 nationaliteiten te hebben in onze gemeente. Er mogen er nog 25 bij komen. Want Jezus is gestorven voor alle mensen. Voor alle volken. En daarom staat ook een paar hoofdstukken verder. Wij zullen zijn volken zijn. God heeft één volk uitgekozen om de Messias voort te brengen. En ja, de duivel, de draak is kwaad. Waarom staat het hier ook? Hij vervolgt niet alleen de vrouw, maar ook het nageslacht van deze vrouw. Nou, waar is nou het nageslacht van deze vrouw? Dat zien we. Dat is het Joodse volk, de Abraham, Isaac, Jacob. Die worden tot op de dag van vandaag door deze draak worden ze aangevallen. Maar, staat hier, deze vrouw krijgt vleugels. Als een arend. Dat is prachtig, dat beeld van een arend. God zelf vergelijkt zich ook, zegt hij meerdere keren. Ik heb mijn vleugels over jullie uitgespreid. Ik heb jullie gedragen. Ik heb jullie als een arend haar jongen. Zo heb ik jullie uit Egypte gebracht naar het beloofde land. Dus de arend vind je ook voor de troon van God. Om God te aanbidden. Er is een wezen wat 6 vleugels heeft. Wat lijkt op een adelaar. Maar hier staat dat God beschermt dit volk. God beschermt deze vrouw. En dat zie je tot op de dag van vandaag ook gebeuren. Hoe is het mogelijk dat je dus miljoenen Joden vermoordt? Ik wil het niet laten zien. Het is te erg om. Maar vorige week vrijdag was een van de leiders. Een van de leiders van Hamas, notabene. Die riep op tot het vermoorden van Joden overal ter wereld. Hij zegt, er zijn vele mensen, ook wereldwijd, Arabieren, en ik roep jullie op, vermoord ze. Wat is de keel van een Jood waard, zegt hij. Ik kan het jullie laten zien. Ik heb het filmpje gedownload en bewaard. Er is heel veel reactie op geweest. Ook andere Arabische leiders die hebben gezegd, dit kan niet, hiervan distancieren we ons. Ook Palestijnse leiders hebben zich hiervan gedistanceerd. Maar goed, hij is de baas in een van de bazen in Gaza. En hij roept dus openlijk op tot overal het vermoorden van Joden. En dan vragen wij ons af, hoe kan dat nou? Antisemitisme. Waar is dat? Het is overal. Het komt omdat er een draak is. Een afschuwelijke draak die dit volk aanvalt. Maar goed, niet alleen deze vrouw, niet alleen het nageslacht wordt aangevallen. Maar ook de kerk wordt natuurlijk aangevallen. Ook jij en ik. En daarom is het zo mooi, en daar wil ik dan mee. Hoeveel heb ik nog? Heb ik nog 5 minuten? Mijn vrouw zit altijd daar. En als Maria haar Bijbel dicht doet, dan moet ik stoppen. Maar hij is nog open, geloof ik. Oh, even nog. Ja. Nee, het is nog lekker vroeg. En. We gaan een heerlijk koffie drinken straks. We krijgen Syrische soep. Ja, ja. Oké. Want wat lees je hier namelijk? dat ook wij worden aangevallen. Dus even los, want die draak, dat is heel merkwaardig in het Midden-Oosten nu ook. Wie worden aangevallen? Het Joodse volk en christenen. In Irak is haast geen kerk meer over. Bijna alle kerken zijn verwoest. Ik heb op een conferentie in het Midden-Oosten heb ik een voorganger ontmoet. Die een kerk had in Bagdad. En hij zei, op een gegeven moment zijn we allemaal gevlucht. Een grote kerk, ik geloof 3000 leden. The Vigor of Baghdad. Er is ook een boek verschenen. Misschien kent u het. En ik sprak met hem. En hij vertelde mij dat onder zijn gemeenteleden zijn 200 gemeenteleden door ISIS vermoord. 200. Toen dacht ik, wat zijn wij? Wat zijn wij bevoorrechte christenen? We hebben niet door hoe bevoorrecht we zijn. Maar hoe lang nog? Wat is er gaande? Want deze draak, die valt dus de vrouw aan, maar hij valt het kind aan. Hij valt ook christenen aan. Hij valt het Joodse volk aan. En nou staat hier dat wij deze draak kunnen overwinnen. Ook in ons eigen leven. Dus laten we die dimensie nu even loslaten. Even ook toepassen voor ons eigen persoonlijk leven. Als wij worden aangevallen als kerk, als kerken. En we worden aangevallen. Je mag sommige stukken uit de Bijbel niet meer voorlezen. Als ik bepaalde stukken uit de Bijbel voorlees in het openbaar, ik spreek wel eens voor de radio, en ik zou daar iets over zeggen, nou, dan kun je me zo een proces krijgen. Dat is Nederland, vandaag. Wakker worden. Dus daar is ook wijsheid voor nodig. Je moet de dingen nooit zomaar provoceren. Dat heb ik ook nooit gedaan. Ja, ik spreek even vanuit mijn pensioen. Ik heb 44 jaar, ben ik voorganger geweest en nu... Oké. Dus een persoonlijke toepassing. Want hier staat namelijk dat ook de broeders, de zusters, wij worden door dezezelfde draak, die hier aanklager wordt genoemd, de aanklager van de broeders. Deze aanklager, die klaagt jou ook aan en mij. Die wil jouw leven stuk. Weet je, er bestaat geen goede duivel. Niet. Het is, je dient God of je dient God niet. Niet een beetje. En deze draak, die valt ons aan, staat hier. En dan kunnen we hem overwinnen door het bloed van Jezus, het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis en je eigen leven niet lief te hebben. Dat is het geheim. Jezus heeft aan het kruis, heeft hij de duivel verslagen. Dat leert de Bijbel. Hij heeft alle machten, heeft hij openlijk onttroond. Hij zat dus op de troon, maar hij is van de troon af. Hij is onttroond en hij heeft openlijk over hem gezegevierd. De Bijbel zegt ook dat als de duivel geweten had wat er zou gebeuren, als Jezus werd gekruisigd, dan had hij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd. Want hij dacht, nu is het voorbij. Jezus sterft, maar hij stond op uit de dood. En de duivel verloor de macht, de sleutel over de dood en het dodenrijk. Daarom zegt Jezus, als je in mij gelooft, zul je de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Als wij sterven, dan gaan wij rechtstreeks naar het Vaderhuis. Rechtstreeks naar het Vaderhart, naar Jezus Christus. Wat een geweldige toekomst hebben wij als christenen. Maar we kunnen deze aanklagen... Misschien ben je hier ook vanmorgen. Je hebt het zwaar of je hebt strijd of je hebt een heleboel problemen. Nou, gewoon natuurlijke problemen moet je natuurlijk oplossen. Maar geestelijke problemen kun je niet natuurlijk oplossen. Dan staat hier, we hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam. Dus daar moet je in geloven. Dat Jezus stierf ook voor jou. Hij stierf ook voor mij. En door het woord van je getuigenis. Dus je moet iets zeggen. Je kunt niet zeggen... Je moet iets zeggen. Wat zeg je? Kijk, als je zegt... Ja, ik ben moe. Wat ben ik moe. Ik ben nog nooit zo moe geweest. Weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je mijn hersencellen prikkels zenden via alle zenuwen van mijn hele lichaam. Moe, moe. Je bent moe. Je bent heel moe. Oh, wat ben jij moe. Dat is het woord van mijn getuigenis. Maar als ik iets zeg uit de Bijbel, bijvoorbeeld met mijn God, spring ik over een muur. Dan spring ik zo over die stoelen. Ik krijg energie. Met mijn God spring ik over een muur. Dus het woord van je getuigenis, wat je zegt, is heel belangrijk. Als je zegt, nou, ik weet het niet hoor, het is eigenlijk niks. En ik vind het heel... Wil je voor me bidden? Heb jij geloof in mij? Ik zie het niet meer zitten. Nou, nee, God heeft zijn aandeel gedaan. Hij heeft zijn zoon gegeven. Jezus stierf aan het kruis. Dus we overwinnen de aanklager door het bloed van het lam, maar ook door het woord van je eigen getuigenis. Wat je zegt. Want je woorden hebben scheppende kracht. Dat is echt waar. Heb je wel eens pijn gehad dat iemand iets tegen je zei? Woorden hebben scheppende kracht, maar ook vernietigende kracht. De Bijbel zegt zelfs dat door het spreken van God is alles geworden dat geworden is. God spreekt en het is er. Er is kracht in woorden. Ik vind het heel fijn als mijn vrouw tegen me zegt, schat, ik hou van je. Wow, ik heb de hele dag energie. Maar als je tegen, nou hou eens op met dat. Dat doet pijn. Of als je hoort, hey, er wordt iets. Woorden, dus het woord van jouw getuigenis. Dus laten wij zeggen wat de Bijbel zegt. Amen. Zeg wat God over jou zegt. Jij bent waardevol. Jezus is voor jou gestorven. Hij is voor jou gekomen. Dus deze geestelijke les is niet alleen in de dimensie van de volkeren, wat we nu om ons heen zien gebeuren, maar ook als we worden aangevallen. Nou, we worden ook, en daar sluit ik dan mee af, we worden ook aangevallen als kerk. Er wordt momenteel een foldertje verspreid, hier in Groningen, Zuid. Misschien heb je hem ook al gehad, of krijg je hem binnenkort, over de islam. Hoe kunnen we ons behoeden voor een derde wereldoorlog? Dus er komt een derde wereldoorlog. En hoe kun je dat ontsnappen? Door moslim te worden. Dat is maar één oplossing. En er komt dus een Ahmadiyya, moslim. Dat is ook een messias. Vooral de Shiiten geloven dat. Wij hebben het niet over mensen. Ik ken zoveel fijne, goede, geweldige moslims. We hebben het niet over mensen. We hebben het over een leer. Die verspreid wordt. En wij mogen reageren. Als ik dit thuis krijg, dan kun je zeggen, moet ik ook een woord van getuigenis. Hoe reageren we hierop? Nou, hier staat bijvoorbeeld dat het woordje islam, het woordje Arabische woordje, en anders moeten we even onze Arabische kenners even vragen, maar ik weet het zeker. Het islam is een Arabisch woord en dat betekent onderwerping. In tegenstelling tot het Hebreeuwse woord Salem. Salem betekent vrede. Maar wat wordt hier dus gewoon gezegd? Het woordje islam betekent letterlijk vrede. Ja, wij Nederlanders, wij weten niet het verschil tussen islam en Salem. Is peace, religion of peace. Maar islam betekent geen vrede. Het woordje islam betekent onderwerping. Salem. Jeruzalem. Salem is vrede. Hebreeuws. Dus dit is gewoon, het is gewoon een leugen. Maar dat is opgelost, want misschien weet je het wel of niet. Er is een begrip in de moslimwereld dat je mag liegen. Dat heet takia. Je mag liegen als dat in het voordeel is van deze godsdienst. Ik heb niets tegen deze mensen, helemaal niks. Begrijp me goed. Wordt dit op internet uitgezonden? Ja, nou, het mag op de tv worden uitgezonden. Als ik in de gevangenis zit, stuur me een kaartje. Dan vind ik alles goed. Maar als ik zo'n folder in mijn huis krijg, dan, ik wil me niet, we moeten ons toch niet laten voorliegen? Dit is gewoon een leugen. Dit is gewoon niet waar. En, er is maar één manier om aan de oorlog te ontsnappen. Dat is door je te buigen, je te onderwerpen aan deze moslim-messias. Dus, ik ga een briefje schrijven aan deze. Er staat een adres op in Den Haag, geloof ik. Maar het wordt momenteel. Wie heeft deze ontvangen? Ja, oké. Hier in Zuid, hè? Groningen Zuid. Hier wordt hij bij Arie en Anna was hij thuis ontgekomen. Dus, maar dit is ook een aanval gewoon. Er wordt geschakeld. Want ook binnen de moslimgemeenschap wordt heel negatief over Joden gedacht. Terwijl dat heel raar is, want in de Koran, ik zou het u kunnen voorlezen, in de Koran zelf staat, weet gij niet dat het grondgebied gegeven is aan de Joden? Dat beloofde land behoort aan de Joden toe. Dat staat in de Koran. Maar ja, goed. Dit is denk ik ook een aanval op de kerk. Want de kerk zegt, hey, moslim, messias, wie is nou de ware messias? Oh, twijfel. Nou, er is maar één messias en dat is de eeuwige zoon van God, de Joodse messias, Jezus van Nazareth. Jezus zei tegen zijn discipelen, wie zeggen jullie dat ik ben? En toen zei Petrus, u bent de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, dat heb je niet van jezelf, maar dat is geestelijk, dat heeft God je geopenbaard. Ja. Amen. Nou, ik wil nog wel even door naar Openbaring 13, maar dat doen we een volgende keer. Ik denk dat wij in hele belangrijke dagen leven, profetische dagen leven, om wakker te worden, om door te hebben wat er gaande is om ons heen. En ook vooral ook voor jezelf. Dus als je hier zelf bent vanmorgen en je zegt, hey, ik heb ook overwinning nodig over deze draak. Ik zou zeggen, neem draconische maatregelen. Proclameer het bloed van Jezus over deze draak. En het woord van jouw getuigenis. Dan gaat er iets gebeuren. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord, voor de Bijbel. Uw woord is de waarheid. En Heer, we bidden u, kom Heilige Geest en blaas in deze woorden, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En Heer, ik bid u dat we wakker zullen zijn als christenen, als kerken, dat we elkaar zullen aanvullen en niet aanvallen. Heer, er is een draak die ons aanvalt. Maar wij proclameren het bloed van Jezus Christus, ook als kerk. En Heer, ik bid u dat er harmonie zal zijn tussen kerken. Ik dank u voor deze bijeenkomst in Den Haag, dat de regering opstaat, ook regeringsleiders opstaan, samen met vertegenwoordigers van kerken en de Joodse gemeenschap, opstaan om wakker te worden en ook om Nederland wakker te schudden. En ik bid u dat wij ook wakker zijn en zullen zien in welke profetische tijd we leven. Amen.